Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij willen luisteren naar het orgel. De organist die zal voor ons spelen. Psalm 77, vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? Groot van macht en heerschappij. Ja, gij zijt die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Gij hebt uw roem alom groot gemaakt bij het heidendom. Psalm 77, vers 8. U kunt hier in de kerk meeneurien en thuis kunt u gewoon meezingen. Aan u zal worden voorgelezen het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, de versen 41 tot en met 52. Johannes 1, vers 41 tot en met vers 52. Eerst echter stellen we ons voor de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten,
en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk een Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is.
Lezen wij nu Johannes 1 vanaf vers 41. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de 2 die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem: "We hebben gevonden een Messias, het welk is overgezet zijnde de Christus." En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus hem aanziende zeide: "Gij zijt Simon, de zoon van Jona. Gij zult genaamd worden Cephas, hetwelk overgezet wordt Petrus." Des anderen daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea en vond Filippus en zeide tot hem: "Volg mij." Filippus nu was van Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zeide tot hem: "We hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, den zoon van Jozef van Nazareth." En Nathanael zeide tot hem: "Kan uit Nazareth iets goeds zijn?" Filippus zeide tot hem: "Kom en zie." Jezus zag Nathanael tot zich komen en zeide van hem: "Zie waarlijk een Israëliet, in welke geen bedrog is." Nathanael zeide tot hem: "Van waar kent gij mij?" Jezus antwoordde en zeide tot hem: "Eer u Filippus riep, daar gij onder een vijverboom waart, zag ik u." Nathanael antwoordde en zeide tot hem: "Rabbi, gij zijt de Zoon Gods, gij zijt de Koning Israëls." Jezus antwoordde en zeide tot hem: "Omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder een vijgenboom, zo gelooft gij. Gij zult grotere dingen zien dan deze." En hij zeide tot hem: "Voorwaar, voorwaar zeg ik u lieden, van nu aan zult gij den hemel zien geopend en de engelen Gods opklemmende en nederdalende op den Zoon des Mensen."
Geliefden, de organist die zal voor ons spelen uit Psalm 84, tweede vers. Zoals vindt de mus een huis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer. Het kunstig nest in uw, bij uw altaren. Bij u mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Geduchte Heer, de lege schare, de zaligheid die bij u woont, gestaag u prijst en eerbied toont. 84, tweede vers. We willen vanmorgen stilstaan bij Gods woord, hetgeen u is voorgelezen, en dan vooral Johannes 1 vanaf vers 45 tot en met vers 52, en ik lees u dan de versen 51 en 52. Jezus antwoordde en zeide tot hen: omdat ik u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, zo gelooft gij. Gij zult groter dingen zien dan deze. En hij zeide tot hem: voorwaar zeg ik u lieden, van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. Gemeente, dit gedeelte vanaf vers 45 maakt dit hele hoofdstuk. Het gaat over de Heer Jezus die op zoek is naar zondaren. De Heer Jezus die zondaren zoekt. En dan staan we vanmorgen stil bij drie gedachten. In de eerste plaats hoe de Heer Jezus zondaren trekt. In de tweede plaats wat de Heer Jezus tegen zondaren zegt. En in de derde plaats wat de Heer Jezus aan zondaren belooft. Het gaat dus over de Heer Jezus die zondaren zoekt. En dan luisteren we eerst naar de gedachte hoe de Heer Jezus zondaren trekt. Vers 45, 46. In de tweede plaats gaan we dan stilstaan bij wat de Heer tegen zondaren zegt. Vers 47, 48 en 49 en 50. En tenslotte gaan we dan stilstaan bij wat de Heer aan zondaren belooft. Vers 51 en 52. Dus Jezus zegt, Nathanael, je zult grotere dingen zien. Dat belooft de Heer. U zult zien. Hè? Let maar op. U zult dingen zien de komende tijd die u nooit had gedacht. Dat is een belofte. Dus ik herhaal het nog even. Het gaat over de Heer Jezus die zondaren zoekt. We letten in de eerste plaats hoe de Heer Jezus zondaren trekt. We letten in de tweede plaats op hoe de Heer tegen zondaren spreekt. En dat tegen hen zegt. En we letten in de derde plaats op wat de Heer aan zondaren belooft. Gemeente, het is even een paar opmerkingen vooraf. Voordat we met de tekst zelf gaan. In de meeste Bijbels en in de meeste meditaties en preken die ik gelezen heb over dit stukje, die gaan meestal met als thema de roeping van Nathanael. En dat is natuurlijk op zich goed, want Nathanael wordt ook genoemd, kijk maar in vers 46, Filippus vond Nathanael. En Nathanael is de naam van de man die hier wordt geroepen, mooie naam ook. En zo zien we in de Bijbel wel meer, een heleboel namen. De kinderen weten dat ook wel. In het begin van de Bijbel heb je Adam en Eva, en dan Noach. En u zou thuis samen met uw kinderen eens kunnen kijken hoe ver we nou komen, of we zo even uit het boek Genesis 20 of 25 namen kunnen opnoemen van mensen die je in de Bijbel allemaal tegenkomt. En dit is natuurlijk heel belangrijk, bijvoorbeeld Abraham of iemand anders uit de Bijbel. En al gauw gaan we dan samen praten over Abraham, over Nathanael, over Petrus. En dat mag natuurlijk. Alleen de Bijbel is niet het boek van Abraham en van Petrus en van Nathanael. De Bijbel is het boek van God. Want zo begint de Bijbel. De Bijbel zegt, in den beginne schiep God de hemel en de aarde. En heel de Bijbel gaat over God. Nathanael, Bartholomeus, discipel, komen we hier in het stukje tegen. Maar als u wat doorbladert in de Bijbel, dan komt u er al snel achter dat hij een paar keer wordt genoemd en dan gaat de Bijbel verder. En dan komt bij Paulus, bij Timotheus. Je ziet in de Bijbel een hele lange reeks van namen. Maar het gaat in de Bijbel om wat God in het leven van die mensen heeft gedaan. En als we dus een stukje ook lezen uit de Bijbel, dan moet dat het eerste zijn wat onze aandacht in beslag neemt. Wat doet God hier? Want daarvoor hebben we de Bijbel gekregen, om ons te vertellen wat God in deze wereld tot stand brengt. En hoe God nu door Christus zondaren opzoekt. Vandaar ook dat het thema van de preek niet is de roeping van Nathanael, maar de Heer Jezus die Nathanael zoekt. Het zou nuttig zijn als u zo ook de Bijbel leest. Iedere keer weer opnieuw vanuit God. Wat wil God nu tegen mij zeggen? Woensdag hebben we bijvoorbeeld de meditatie uit de Efezebrief. En ik zeg dat natuurlijk zelf ook, dan hebben we het heel vaak over Paulus zegt dit en Paulus zegt dat, maar dat is natuurlijk eigenlijk niet goed, hè? Want Paulus is maar een instrument. Het gaat om wat de Heilige Geest zegt, wat God ons wil boodschappen. En zo moeten we zo'n brief ook lezen. Een boodschap van God. Zo moeten wij de Bijbel ook lezen. En zo komen we ook samen. We komen samen rondom de woorden Gods. Thuis. In het kerkgebouw. En dan is niet in eerste plaats het kerkgebouw belangrijk, maar wat God ons heeft te zeggen. En God maakt gebruik van middelen, de Bijbel, de samenkomst, een kerkgebouw, een dominee, dat zijn allemaal middelen. Waardoor God die boodschap die hij in de Bijbel heeft laten neerleggen, bij ons hart brengt. Erg belangrijk hoor, om dat goed te onthouden. Want als we dat beseffen, dan krijgt die Bijbel ook een hele belangrijke betekenis in ons leven. Dan kan er eigenlijk geen dag voorbij gaan of we gaan lezen in die Bijbel. En dan bidden we ook of de Heer dat woord van hem wil zegenen. In dat verband zou ik u ook een vraag willen doen. Wat heeft u vanmorgen gelezen in de Bijbel? Toen u wakker werd. En toen u de dag begon. Heb u toen de stem van God gehoord? Heb u ook naar die stem van God geluisterd? En gaat die stem van de Heer ook mee in uw leven vandaag? Het is erg als dat niet zo is. Dat doet het ongeloof en dat doet onze zondige natuur. Die is voortdurend bezig om God buiten de deur te houden. De ene keer vinden we het te moeilijk. Een andere keer deugt de predikant niet. Een volgende keer zijn we zelf slaperig. Gemeente, we zoeken altijd een reden. Maar God komt tot mensen door middel van zijn woord. En God roept zondaren in de Bijbel. Ik zou u daarom heel ernstig willen wijzen op de noodzaak van de Bijbel. En het lezen daarvan. Heeft de Heer Jezus trouwens ook gedaan naar zondige mensen die helemaal onbekeerd waren. De Heer Jezus zei, nou ja, voor jullie moeten de Bijbel maar niet lezen en zo. En dat kunnen jullie niet en je verstaat het toch allemaal niet. Nee. De Heer Jezus zei tegen zondige schriftgeleerden en wetgeleerden, onderzoek de schriften. Lees daarin. En de Heilige Geest die past dat woord toe. Goed, het gaat dus over God. En wat God doet, het leven van Nathanael, het leven van Filippus en nou nog iets. Rond dat thema van de preek. Jezus die zondaren zoekt. Kijk, we zien bijvoorbeeld in vers 44, kijkt u maar even mee in uw Bijbel. Des anderen daags, de volgende dag, hè, de dag ervoor, de dag erna, wilde Jezus heen gaan naar Galilea. En vond Filippus. Vonden. Wanneer vind je nou wat? Ja, als ik hier zo een beetje op die preekstoel rondloop, en, dan vind ik niks. Maar stel dat ik een sleutel heb en die ben ik kwijt, dan ga ik aan het zoeken. Waar ligt die hier misschien? Dat snapt een kind. Dat is zoeken. En dan ga je zoeken totdat je vindt. Wat is de Heer Jezus hier nou aan het doen? Er staan een heleboel mensen bij Johannes de Doper. Er staan een heleboel mensen daar bij de Jordaan. En de Heer is op zoek. Want hij vindt, staat in de Bijbel toch? Ziet u het voor zich? De Heer Jezus die daar wandelt bij Johannes de Doper. Johannes de Doper die hem aanwijst, ziet het Lam Gods. En dan is de Heer op zoek. En dan vindt de Heer, zo kunnen we lezen in vers 44, Filippus. Een Griekse naam. tot de Jezus. En hij vindt Filip, vond Filippus. Dat letterlijk in de Bijbel. En dat heeft de Heer gedaan met een heilsbedoeling. Om van die Filippus een kind van God te maken en een discipel te maken. Dus we lezen in de Bijbel dat de Heer direct iemand kan opzoeken en vinden. Dat kom je wel meer tegen in de Bijbel. Zacchaeus. Lucas 19, daar heeft hij in de boom gekeken. Kom jij er eens uit, Zacchaeus? Zacchaeus, haast je hem, kom af. Die heeft hij bij Filippus gedaan. Zacchaeus gedaan. En dan zou u misschien kunnen denken, ja, het Heer is nu in de hemel. Dat doet de Heer dus vandaag niet meer. En nu komen wij iets anders in dit gedeelte. Want de Heer kan natuurlijk op directe wijze iemand opzoeken. Hij kan er ook iemand voor gebruiken. Dat zie je op de Pinksterdag, daar gebruikt de Heer Petrus om mensen de boodschap te brengen en om die boodschap te zegenen, zodat 3000 mensen bekeerd worden. En hier in dit gedeelte wordt Nathanael door de Heer opgezocht, alleen de Heer gebruikt er een middel voor. En dat middel, dat is Filippus. Filippus die bevriend is met Nathanael. En het is als ware als de Heer Jezus die Filippus erop uitstuurt om met die Nathanael te praten. Dus de Heer doet hier niet direct, maar indirect. Zo doet de Heer dat vandaag nog. Dat doet de Heer door middel van de Bijbel en daardoor stuurt hij predikers erop uit. Die moeten precies hetzelfde werk doen als Filippus toen deed. Die moeten zondaren in opdracht van de Heer Jezus bij de Heer brengen. Wat Andreas heeft gedaan, kijkt u maar. In vers 43, en hij leidde hem tot Jezus. En dat gaat door Petrus. Dus Andreas zegt tegen Petrus, kom eens mee, kom maar mee. En zo heeft hij Andreas bij Petrus bij de Heer Jezus gebracht. Dus de Heer kan het direct doen, maar ook indirect. En zo doet de Heer dat vandaag. De Heer gebruikt vandaag predikers van die zeer blijde boodschap om door middel van die prediking mensen bij hemzelf te brengen. Mooi is dat, hè? Leerzaam ook. Dat de Heer het een keer zelf doet, maar daarna dat Filippus en Nathanael er wat van vertelt en dat die Nathanael als het ware meeneemt naar de Heer. We zitten dus vandaag niet voor niks te luisteren. De Heer Jezus kijkt u aan. En hij trekt met koorden van liefde en de touwen van goede tieren uit. En als we dan eens wat verder doorgaan over die opzoekende liefde van de Heer. Dan was onze eerste gedachte hoe de Heer nu zondaar, en dan richten we ons vooral op Nathanael, hoe de Heer zondaren trekt. En dan wil ik gewoon maar dat stukje vanaf vers 45 eens met u langslopen. Gewoon wat staat er in de Bijbel. En hoe werkt de Heer nu op zo'n indirecte manier? Hoe brengt hij nu zo'n man als Nathanael aan zijn voeten? Hoe doet de Heer dat nou? En dan lees ik in vers 45. Filippus nu was van Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. En ik lees in vers 44. Jezus was heen gegaan naar Galilea. De Jezus die trekt, die zoekt mensen, zoekt en vindt mensen. En wat is dan het eerste wat er opvalt in die zoekende liefde van de Heer? Nou, dat die mensen opzoekt in Galilea en Bethsaida. Wat zijn dat voor mensen? Kijk, we hebben de Tsai daar, dan denken we, ja, dat is een Joodse stad en zo. Ja, maar we moeten dat wel even in die tijd van toen zien, hè. Dat was Bethsaida eigenlijk voor een plekje. Hoe dachten de Joden toen over Bethsaida en over Galilea? Nou ja, Galilea en Judea. En in Judea daar wonen de vrome, goede en vooraanstaande mensen. Daar wonen schriftgeleerden en fariseeën. Daar wonen mensen die voortdurend applaus kregen vanwege hun godsdienstige inzichten. Die woonden ook allemaal dicht bij de tempel. En dat was eigenlijk een soort maatschappelijke elite. De maatschappelijke elite woonde in Jeruzalem en in Judea. En de gewone mensen, die nou niet direct behoorden bij de toen bekende maatschappelijke elite, die woonden in Galilea. Je had die niet uit heidenen. De Samaritanen, daar keken die mensen uit Judea heel diep op neer. De Samaritanen, dat is een soort van de duivel bezetenen. Ze hebben de Jezus ook wel eens uitgescholden voor een Samaritaan. En tenslotte had je ook nog Galileërs. Dat waren dan wel Joden, die waren ook wel besneden. Maar het was vooral de schare die de wet niet kent. Zo dachten die mensen uit Judea erover. En wat is nou zo opvallend, dat de Heere daar in Galilea mensen op gaat zoeken. En Galileërs uitnodigt om zijn discipel te worden. De Heer die zelf God is. Die boven al die maatschappelijke elite staat. Die zegt, ik ga nou eens op zoek. En dan vindt hij de ene de andere Galileër. Nou, dat zou een rabbi in Israël nooit doen, hoor. Dat deed Jezus wel. Gemeente, wat zien we hierin, in die opzoekende zondagsliefde van de Heere? Het wonder eigenlijk, hè. Dat de Heere nu zulke verachte mensen opzoekt. Dat doet hij vandaag nog, hoor. Je ziet het door heel de Bijbel heen. Adam en Eva, na de zondeval, zijn het diep schuldige mensen. De Heer zoekt ze op. Lodebar, daar woonde Mephibosheth, een man aan twee voeten kreupel. David zegt, haal die man eens op. En tijdens de omwandeling van de Heer Jezus op de aarde Galilee, en Paulus zegt in Korinthe, het verachte, het onedel, hetgeen niets is. Misschien zegt u wel, ik heb het niet verdiend. Als ik mezelf kijk, wat ik er terecht van breng. Filippus was uit Bethsaida. Jezus zoekt. En trekt. Dus een verachte. Niet zo'n voorname mens. Mooi is dat, hè? Dat nou die grote God en zaligmaker omziet naar het veracht en het onedel. Ik geloof eerlijk gezegd dat als God in ons leven komt en ons vindt, de Heer dat u naar mij wil omkijken, ik kan het niet begrijpen. Dat is het wonder ook van de genade, hè? Mensen die begrijpen dat allemaal en die zeggen, ja, dan moet eerst dit en dan dat en het zit zo in elkaar en zo. Ze hebben van Gods genade kunnen het allemaal goed begrijpen. Nou, gemeente, als God in ons leven komt, dan begrijpen we dat helemaal niet meer. Het is een van de eerste dingen die een mens aan de weet komt. Als God begint te trekken, dan gaan we natuurlijk niet raar doen of zo. Dan heb je ook wel mensen die gaan raar doen. zeg psychisch niet meer. Nee, maar als God gaat trekken, dan kunnen we gewoon ons werk niet doen als we gezond zijn en ons huisgezin. Dan begrijpen we niet meer dat God naar zo iemand wilde omzien. Begrijp je niet? Dat wordt beleefd. Dat is één. Verachte mensen. Tweede plaats. Nou, hoe is dat nou, dat werk van Jezus? Wie zoekt die nou op? Hè? En wie trekt die nou? Dan gaan we nog eens verder lezen, want dan komen we bij vers 46. Die Filippus die dus Nathanael vindt. En zegt dan tot Nathanael: we hebben dien gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. Op zich staan er een heleboel mooie dingen in wat Filippus zegt tegen Nathanael. Mozes, de profeten, en dat wist Filippus wel wat van. Maar er staan ook twee enorme dwalingen in wat hij staat. Twee enorme blijken van onkunde. Wat zijn die twee blijken van onkunde? Nou, in de eerste plaats dat hij zegt: Jezus, de zoon van Jozef. En in de tweede plaats: Jezus van Nazareth. Nou, de Jezus kwam natuurlijk helemaal niet uit Nazareth, hij kwam uit Bethlehem. En in de tweede plaats, de Jezus was natuurlijk niet de zoon van Jozef, maar was ontvangen door de Heilige Geest. Hij was de zoon van God. Kijk, de Heer die zoekt naar verachte mensen. Nathanael, Filippus. Het blijkt dat alles, dat het ook onkundige mensen zijn. Dan moet ik even bij dat onkunde iets duidelijk maken. Het zijn niet domme mensen. Onkunde en domheid, dat zijn twee aparte dingen. Soms wordt wel eens in de Heer zoek alleen maar domme mensen. Nee, dat is niet waar. Dom, dat is bijvoorbeeld als we 1 en 1 is 3, dat is dom. Dan doen we domme dingen. 1 en 1 is 2, dat weten we. Wat is nou het verschil tussen domheid en onkunde? Kijk, als je een groot geleerde hebt, die van één probleem heel veel afweet, bijvoorbeeld over een virus of zo, een geleerde die op het terrein van virussen is gespecialiseerd, en die er ontzettend veel van afweet, zulke mensen zeggen vaak: ja, we weten er nog zo weinig van. We tasten ook vaak zo mis. Want er zijn niet, het is niet één virus, er zijn er geloof ik 3 miljard. En een virus die kan op allerlei manieren muteren. En ja, we weten er een klein beetje van, maar we weten er lang niet alles van. Dus grote geleerden voelen zich vaak zeer onkundige mensen. Onkundig. Gemeente, dat is Gods volk ook hoor. Afgelopen woensdag heb ik dat woord onnaspeurlijk, kom er zo nog wel op terug, uitgelegd. Uit Efeze 3, vers 8. In de boodschap van de Bijbel. In de leer der Godzaligheid. Zoekt de Heer onkundige mensen. Weet er wel iets van, maar nog maar zo weinig. Nog maar zo'n klein beetje. Is dat nou niet mooi om te lezen, hè? Nathanael, Filippus. Dat is hij nog onkundig als het gaat over de persoon van de Heer Jezus. Wat moeten ze nog veel leren? Zo zoekt de Heer vandaag ook nog onkundige mensen op. Die wel iets van weten. Maar nog maar zo weinig. Nee, het is geen goed beeld, goed teken als wij het allemaal zo goed weten voor een ander. Dat klopt niet. De Heer is hele onkundige mensen. Paulus die zegt, dat is het grootste deel, hè, wij zien door een spiegel in een duistere reden, die grote apostel Paulus. Nou, wat moeten wij daar wel niet voor een onkunde? Gemeente, weer een heel mooi en belangrijk gegeven. Wie trekt de Heere achter mensen? Onkundige mensen. En ware onkunde betekent ook dat we graag willen leren. Dat hoort er altijd bij. En Nathanael heeft het door de Heer Jezus gehoord. En Filippus heeft van de Heer gehoord. Dan zijn we bereid tot leren. Nog even terug naar die professor die virussen onderzoekt. Hij weet er nog weinig van, zegt hij. En hij is de hele dag een beetje om het te ontdekken. Dat is maar met een kind van God ook. Waarom leest hij nou iedere keer in de Bijbel? Om dat grote geheim weer iets meer te ontdekken. De Heer zoekt verachte mensen. Hij trekt onkundige, dus niet domme, maar onkundige mensen. Die hij wil leren en onderwijzen. En tenslotte nou nog iets. En dan kom je bij vers 47. En Nathanael zeide tot hem, tot Filippus, kan uit Nazareth iets goed zijn? En Filippus zeide tot hem, kom en zie. Veracht, onkundig. En nou zegt Filippus zulke mooie dingen. Mozes en de profeten. En dan zegt Nathanael, ja, Filippus, je kunt me nog veel meer vertellen. Maar uit Nazareth komt nooit wat goeds. Eigenlijk zegt Nathanael, ik geloof er niks van. Dat kan niet. Dus dat zijn ook mensen die ongelovig zijn. En ongeloof, dat betekent dat God wel spreekt, maar we gewoon nee zeggen. Dat God wel zijn armen open doet, maar wij zeggen nou vandaag even niet, morgen. Dat God wel zijn boodschap laat horen, maar we gewoon in slaap vallen. En dat we op allerlei manieren om de deur van ons hart hebben gebarricadeerd, zodat God en de Heer Jezus niet binnenkomt. Dat is ongeloof. Je hebt wereldsongeloof. Je hebt kerkelijk ongeloof. Je hebt rechtzinnig ongeloof. Je hebt zijn allerlei vormen en maten. Nou, ik zou je willen zeggen, dit is godsdienstig ongeloof. Kan uit Nazareth wat goed komen. Nou, hij zegt, Nathanael, Filippus, jongen, ik geloof er echt helemaal niks van. Veracht, onkundig, ongelovig. Ja. Wij zouden zeggen, dat zijn wel eens de hopeloze mensen. Het geheim van het evangelie is niet dat God van vriendjes nog betere vriendjes maakt. Maar dat God vijanden tot vrienden maakt. En dat God doden levend maakt. En dat Paulus gedaan. Adam en Eva gedaan. Dit ook met Nathanael. Ook met Filippus. Hij trekt met koorden van liefde. En met touwen van goede tieren uit. En hoe doet de Heer dat dan? Hoe heeft de Heer dat nou bij Johannes en Andreas gedaan? De Jezus zei, kom en zie. En wat doet nu Filippus? Wat tegen de Heer heeft, kom. Hij zegt tegen Nathanael, kijk maar in de Bijbel. Kom en zie. Meer niet. Filippus zegt nu, nou, ik zal het eens even uitleggen. Toen is hij hele verhaal opgehangen. Nee.
En wil ik het nou, dan moet je... helemaal niet. En wil ik het niet, en dan moet je dit en dat en dat. Nee, helemaal niet. Helemaal niks van. Kom en zie. In onze Nederlandse taal drie woorden, we zouden zeggen. Nou ja, dat is toch wel een heel kort preekje eigenlijk, hè. Dat klopt niet, dat is een... Nee, dat moeten we toch echt erg afkeuren in Filippus, dat hij maar zo weinig woorden gebruikt. Ja, zo redeneerde wij nou. Maar Filippus doet wel precies wat hij Jezus heeft gedaan. Kom en zie, en de Heilige Geest past die drie woordjes in het Nederlands toe. En doet voorkracht. Gemeente, zullen we nooit gering gaan denken over het woord Gods, over de prediking. Want we zitten de deur van ons hart te barricaderen. En voor het weten is de Heer weg. God gebruikt een woord. Dat woord komt in ons hart. En zo trekt hij uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Denkt u dat Zacchaeus het ooit vergeten is? De Heer Jezus heeft Zacchaeus haast een komaf niet vergeten. Jaren later kan hij het nog gewoon tegen Lucas vertellen. Denkt u dat de moordenaar aan het kruis is vergeten dat de Heer Jezus tegen hem zei maar één zinnetje: heden zult gij met me in het paradijs zijn? Dat woord drong door. En zo ook hier. En dan zien we Nathanael komen. Komt en zit. De Heer trekt het koorden van liefde, het leven van een verachte, onkundige, ongelovige man. Nou, dan zouden we al naar huis kunnen gaan en daar eens een poosje over na kunnen denken. Maar de Heer voegt er nog wat aan toe. Nu gaat God in de tweede plaats, Heer Jezus, tegen Nathanael spreken. En daar gaan we in onze tweede gedachte bij stilstaan. Maar eerst gaan we luisteren naar het orgel. De organist die speelt Psalm 85, het derde vers. Merk op, kijk, daar heb je het weer, hè. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Zijn gunstgenoot van blijde troost en vreemd is hij niet weer. Op spoor der dwaasheid treden. Wat is verder voor 85 vers 3. vers 47, kom en zie. En dan heeft de Heer tijdens zijn omwandeling op aarde dat woord komt herwaarts of volg mij vaak gesproken. En bij een heleboel keren zeiden de mensen, nou, we zullen er nog eens over nadenken en als u morgen terugkomt, dan zullen we daar wel verder over praten enzovoorts. Dit heb ik ook wel tegen een jongen gezegd die bij hem kwam en zei, hoe kan ik nou het Koninkrijk Gods ingaan? Toen zei hij, nou, verkoop alles wat je hebt en volg mij. Kom maar, je mag mijn volgeling worden. En toen is die jongen bedroefd weggegaan. Dus dat is heel vaak voorgekomen. In de synagoge van Capernaum. Maar hier doet hij dus op een indirecte manier, door middel van Filippus en Nathanael, hij komt. Kom en zie. En dan lezen we in de vers 48, 49 en 50, wat de Heer nu tegen die komende man gaat zeggen. De Heer trekt hem. En de Heer gaat iets tegen hem zeggen. Kom en zie. Zul je maar zwaar lopen, Nathanael. Dan komt hij bij de Heer Jezus, die met al een paar discipelen staat. En dan, ja, wie gaat er nou eerst aan het praten? Nathanael, nee, de Heer gaat zelf aan het woord nemen. En dan is het eerste wat de Heer doet, in vers 48. Dan ziet hij heel nadrukkelijk Nathanael, hij zag. Dan de oorspronkelijke taal, de Heer, die kijkt hem zo eens aan. Met ogen van liefde, van kennis, van genade. Hij toont zich in zijn heerlijkheid als Messias. En wat zal de Heer nu zeggen? Wat hadden die Galileërs in Israël wel eens vaak meegemaakt? Nou, als ze in de tempel gingen in Judea, dan zeiden die geleerde rabbies in de tempel, jullie zijn uit Galilea, jullie horen er eigenlijk niet bij. Jullie zijn de scharen die de wet niet kennen. Dus die zaten zo een beetje, nou, dat klopt niet. En dat klopt niet. Keuren en zo, en afkeuren vooral. En nu komt de Heer Jezus, God zelf. Kijk Nathanael aan, zo, kijk Nathanael aan. En dat verbreekt Nathanael. En dan gaat Nathanael ook iets tegen Nathanael zeggen. Want dan hoor ik in vers 48 dat de Heer Jezus zegt, zie waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Kijk, zegt de Heer Jezus tegen Nathanael, tegen de mensen terug, dat is nou een echte Israëliet. De twee soorten Israëlieten, Paulus wijst erop in Romeinen 9. Vers 6, daar zegt Paulus, niet iedereen die Israëliet wordt genaamd is ook een echte Israëliet. Israëliet betekent godlover. Je had bijvoorbeeld een heleboel mensen die hoorden wel bij Israël, die waren ook wel besneden, maar ze waren met zichzelf bezig en niet met God en de eer van God. Niet iedereen die Israëliet wordt genaamd is ook een Israëliet. Niet iedereen die zichzelf een kind van God noemt is ook een kind van God. We kunnen onszelf bedriegen en de mens doet dat helaas ook. Wie is dan een kind van God? Nou, waar de Heer dat van zegt. Wat zegt de Heer Jezus tegen hem? Kijk, zegt die Nathanael, dat is nou mijn werk, dat jij er komt. Waarlijk, waarlijk, dat is een echte Israëliet. Die Nathanael is nou een echte godslover. En dan wijst de Heer in de eerste plaats op dat wonder. Hij spreekt over dat wonder van de goddelijke genade in het leven van Nathanael. Hij zegt dus niet. Hij was een kind van Adam en is nu een kind van Christus, van God. Hij was een verloren zondaar, maar ik heb hem levend gemaakt. Jezus spreekt over dat wonder van Gods genade in een mensenleven. En dat maakt de mens waar. Oprecht. Verwonderd ook. Dan houden we niet meer van allerlei schijnheiligheid. Gemeente, een echte Israëliet. Iemand die zichzelf niet wil bedriegen en anderen evenmin. En in de tweede plaats, de Heer die toonde dus het wonder van zijn genade in het spreken. En dan lees ik in vers 49 dat de Heer ook van hem zegt. En Nathanael zeide tot hem: van waar kent u mij? En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Heer, of voordat u Filippus riep, daar gij onder de vijgenboom waart, zag ik u. Wat is dat nou? Nou, de Heer toont een van zijn heerlijke deugden, zijn alwetendheid. En doordat de Heer die alwetendheid toont, want Nathanael had een plekje waar niemand van wist, die nadacht over de Bijbel en waar hij zijn handen vouwde en tot God bad, en de Heer zegt: maar toen heb ik jou gezien. De Heer die spreekt over de genade. En in de tweede plaats, we dan dat vol als de Heer dat nou zegt, dan gaat Nathanael door de knieën. En als een mens door de knieën gaat, dan wordt hij ootmoedig. De Heer die spreekt en hij laat zien dat zijn woord het wonder tot stand ook kracht doet. En dat is wederbarende, vernieuwende en ook verootmoedigende kracht. En dat is het tweede wat altijd samenhangt met dat zoeken van de zaligmaker. De Heer spreekt over dat wonder. De Heer spreekt ook over de verootmoedigende kracht die daarmee gepaard gaat. En let daarop, gemeente. Want helaas, er zijn er velen in de kerk en in de wereld die praten wel over genade, maar ze beoefenen het helemaal niet. Johannes zegt bijvoorbeeld in zijn brieven, die zegt dat hij God lief heeft en zijn broeder haat. Dat is een leugenaar. Moet niet geloven. En de Heer Jezus die zegt, de boom wordt uit de vrucht gekend. Nou, als u bomen ziet waar nooit geen vruchten aan groeien, dan kunnen die bomen van alles voorstellen, maar dat heeft geen enkel nut. En wat is nu de vrucht die aan die boom van de ware godzaligheid voedt, aan het wonder? Dat is de vrucht van de ootmoed. En ootmoed betekent dat we gering gaan denken van onszelf. Dat we groot gaan denken van de zaligmaker. En dat we ruim gaan denken voor een ander. Dat zijn fijne mensen. Echt ootmoedige mensen. En nooit gelast van. Dat zijn biddende mensen. Dat zijn bewogen mensen. Dat ik er zo met mijn gedachten aan ga. Ja, ik ga geen namen noemen natuurlijk. Wat is dat heerlijk als je die ootmoedige mensen mag ontmoet. Die ze mag horen van hoe ze worstelen aan de troon der genade. Met hun kinderen en met zichzelf. En hoe ze hun weg mogen gaan door deze wereld. En ondertussen vruchten dragen. Uw vrucht wordt in mij gevonden. Het wonder van genade. Kracht van genade. En tenslotte, dan gaan we naar een volgend versje. En dan staat er in vers 5, Nathanael antwoordde en zei tot een rabbi: gij zijt de zoon Gods. Gij zijt de koning Israëls. Ja. Ik zou willen zeggen dat dat is een geloofsbelijdenis van Nathanael. Ja. De meeste mensen zeiden rabbi uit Nazareth. En Nathanael zegt: u bent de zoon van God. Filippus had nog gezegd: de zoon van Jozef. Nee, dat, de zoon van God. Dus hij leert ook al, hè. En Filippus die dacht nog aan de zoon van Jozef. En Nathanael: de zoon van God. Want die heeft net zijn heerlijke, goddelijke deugd van de overal tegenwoordigheid en de alwetendheid getoond. U bent God. U bent de koning van Israël. De Heer toont het wonder van de genade. Hij toont de kracht van de genade. En hij toont ook de onoverwinnelijkheid van de genade. Het toont eigenlijk hoe de genade nu gestalte krijgt door het oprechte geloof en door een geloofbelijdenis. Dat vinden we in de schrift ook heel vaak. Denk maar aan de moorman. Filippus zei tegen hem: als je echt gelooft, dan maak ik je doof. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Is ook bij de blind geborene Johannes 9 komt het ook weer tegen. En hij aanbad hem. Iedere keer kom je dat in de Bijbel tegen. En zo'n geloofbelijden, dat is dus een... de Heer die brengt het zwaar aan het licht. Dan indien gij met uw mond zult belijden en met uw hart zult geloven. Dat Jezus de Zoon van God. En in zo'n belijdenis komt als het ware een diep verlangen tot uitdrukking. Een verlangen om nu tot eer van God te leven. De Heer toont het wonder. Hij toont de kracht. En hij laat ook iets zien van het doel van zijn opzoekende zondagsliefde. Het doel is niet dat we zeggen, nou, ik heb het. En kijk, hier heb ik het en ik stop het weer gauw in mijn zak. Dat we bang zijn dat iemand anders er ook zin in zou krijgen of zo. Ja, dat kan gebeuren, hè? Dat je denkt van nou, ja, maar ik heb het en ik weet precies hoe het gaat en zo. En vervolgens stop ik het gauw weer in mijn zak, want anders kan die ander als die het zien. Nou, dat is een hele vreemde en wereldse manier van denken. Want we weten allemaal wat er gebeurt als God echt in ons leven komt. Wat deden de herders? Die vertelde alom wat er van die kinderen gezegd was. Overal ging het vertellen. Wat gebeurde bij Paulus toen hij bekeerd werd? Hij predikte terstond Christus. Als het echt is, gemeente, dan kunnen we er niet van zwijgen, hoor. Zien we ook bij Nathanael. Ja, Nathanael, doe toch rustig. Amman, je moet het toch eerst eens goed onderzoeken en zou het wel echt zijn? Je hebt er al zo lang over nagedacht en... Gij zijt de koning God, gij zijt de zonen Gods. Nathanael, pas op, want als dat Sanhedrin het hoort, dat jij dat zegt, dan word je tot de dood veroordeeld. Want die geloven dat helemaal niet. Gemeente, er zijn 101 belemmeringen waardoor Nathanael dit niet zou kunnen zeggen. Ik heb het toch gedaan. Dat is de kracht. En dat wereldoverwinnende betekenis van dat ware, zaligmakende geloof. Al zouden de hele wereld roepen, het is fout, het mist, het zaligmakende geloof spreekt. En ja, wat Nathanael zegt, kan zijn leven kosten. Echt waar hoor. Moet niet gering over denken, gij zijt de zonen Gods. Dat klinkt voor de gemiddelde schrift als een vloek. En als iemand hem aangeeft bij het Sanhedrin, dan ligt de dood voor ons klaar. Dat heb ik gedaan. En weer voor alles. Goed gesproken van wie Jezus Christus. Heerlijk toch. Dat het dan zo in de Bijbel staat, dat de Heer zo die zondaar opzoekt. En tot hen spreekt. Om dat wonder van zijn genade. Om dat wonder van zijn kracht. Om dat wonder van zijn liefde te openbaren in deze wereld. Gij zijt de zonen Gods. De duivel heeft er een geweldige hekel aan dat gezegd wordt. Als je goed gaat praten over de Heer Jezus. Nou, daar heeft de duivel zo'n hekel aan. En allen die met de duivel heulen hebben er ook een hekel aan. Maar Gods ware volk vindt het Die roert dat. Als je altijd goed spreekt, waardeer. En van hun dienst. Laten we dat maar goed onderhouden. Nathanael doet het hier. En ook vandaag is de kerk Gods geroepen om inderdaad eerlijk te spreken over zichzelf. Een goed van de Heer voor zondige mensen. En dan tenslotte, de eerste gedachte was de Heer Jezus, hij trekt. De tweede gedachte, de Heer Jezus spreekt. En de derde gedachte, de Heer Jezus belooft. En dat is de laatste twee versen, vers 51 en 52. Nee, want dan zegt de Heer Jezus, voordat u Filippus ziet dat u om de vijgenboom maakt, zo gelooft gij zult. De Heer zegt, ik zei tegen u dat u onder de vijgenboom zult, gij gelooft. Het hangt in een gelovige. Maar gij zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tot hem, voorwaar, voorwaar zeg ik u, van nu aan zult gij de hemel zien geopend en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. De Heer Jezus grijpt hier terug op een gebeurtenis in het Oude Testament. Die staat in Genesis 8, vers 12. En dat is de geschiedenis van Jacob. Waar God in het leven van Jacob bij een droom is verschenen in een ladder. Waar langs de engelen opklommen en nedergingen op Jacob naar de hemel. Dat beeld kunt u lezen in Genesis 28. En de Heer gebruikt dat beeld en hij zegt tegen Nathanael, ik heb nu naar je geluisterd, de Zoon van God, de Koning Israël. Dit is het begin en nu zul je grotere dingen zien. En dan neemt hij daarbij dat beeld van die ladder en die geschiedenis van Jacob. Wat bedoelt de Heer hier nu? Gemeente, ik kom nog even terug op afgelopen woensdag, dat woord onnaspeurlijk. U weet wel, dat was een woord, ik heb u dat verteld, wat me raakte. En ik heb er toen een voorbeeld bij gegeven, wat ik nog maar even zal herhalen voor, als u het niet gehoord hebt. Geef me even het voorbeeld. U hebt in de tuin vast wel een boom, zo'n één boom, een appelboom of een perenboom of een berk of zo, één boom. Kijk, dat is de boom in onze tuin, een mooie boom, of een oude boom, één. Als u in het Lokwalster bos gaat wandelen, ziet u een heleboel bomen. Een staatsbosbeheer, die zal ongeveer weten hoeveel bomen er staan in het Lokwalster bos. Dat is allemaal nog telbaar. En als u nou naar de Amazone gaat, dat is een groot oerwoudgebied in Zuid-Amerika. Daar kun je eens een plaatje van bekijken. Je zou er ook naartoe kunnen gaan, maar als je zegt, nou, ik wil dat eens helemaal gaan bekijken. Dat lukt u niet. U kunt eraan beginnen, maar u ziet één boom en dan wil ik van alle bomen die er staan, wil ik eens goed naar kijken en die wil ik eens goed onderzoeken enzovoort. Nou, dat lukt u van uw levensdagen. Zo onnoemelijk veel bomen staan daar. Dat is niet na te rekenen. Kijk, één boom, daar kunnen we nog narekenen. Een bos kunnen we nog een beetje tellen en dat weten we, maar een oerwoud, dat kan niet. Onnaspeurlijk. Onnaspeurlijk betekent niet na te rekenen. Kunnen wij niet bevatten. In heel menselijk kunnen we dat niet bevatten. De Heer Jezus heeft tegen Nathanael, ik heb nu gehoord dat geloof, ik heb het gewerkt. En nu in de komende jaren zult u iets gaan zien van die onnaspeurlijke rijkdom. Je neemt als ware Nathanael mee naar het oerwoud. En de eerste boom. De tweede boom. De zevende boom. De honderdste boom. Zijn eind aan. Groter. Snapt u beeld? En dan gaat hij over goddelijke zaken. De Heer tegen Nathanael, ik heb je zien komen, ik heb geluisterd wat je gezegd hebt, dat is het oprechte geloof. de komende tijd, de rest van je leven, zul je dingen gaan horen en dingen gaan zien. Die niet zo goed zijn te begrijpen, dan ga ik iets laten zien van die enorme betekenis van mijn persoon. En dat het oerwoud, en dat geeft geen einde aan. Daar kom je nou nooit in uitgelid, Nathanael. En dan begint hoofdstuk 2. Want dat is die heerlijkheid, hè. Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Maar grotere dingen. Ja, Nathanael heeft eerder gezien. Hij heeft gehoord Nazareth en koning, zoon van God. Paar dingen nog maar. Maar de Heer Jezus is ook een heerlijke persoon. Kijk je even mee in hoofdstuk 2. Vers 11. Dit beginsel, het fundamentele begin, de teken heeft Jezus gedaan in Kana te Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, zijn verhevenheid waar de engelen van gezongen hebben, zijn doxa in het Grieks. Hoe groot de Heer Jezus is voor God de Vader, voor de heilige engelen, voor zijn gemeente. En in de heerlijkheid heeft hij God maar in dat wijnwonder. Daar heeft hij van water 600 liter wijn gemaakt. Voor die arme mensen, die Kana. Dan is gezien van zijn heerlijkheid. Als we dan verder lezen in de Bijbel, Johannes Evangelie. Zoon Gods, wat dat nou precies betekent. En heeft Nathanael en Filippus hebben gezien de weg die deze middelaar ging. Hij was geboren in Bethlehem. Hij gaat de lijdensweg op. En die eindigt op Golgotha. Waar de verzoening tot stand komt. En de schuld betaald wordt. De Heer toont in hoofdstuk 2 zijn heerlijkheid. Hij toont verderop zijn offerande, waardoor zondaren met God worden verzoend. De Heer toont zijn band met zijn Vader. De Heer hebben hem zien bidden, bijvoorbeeld in Johannes 17, het hoge priesterlijke gebed. Gij zult grotere dingen zien dan deze. Zullen die leidende en daarna die opgestaande middelaar zien. Levende zalig maken. En dan zien ze de Heer niet alleen in zijn vernedering, maar ook in zijn verheerlijking. Ik leef, zegt hij, en jullie zullen leven. Het leven der heerlijkheid. Gemeente, Nathanael heeft daar in die omgang de komende jaren ook daarna ontzaglijk veel gezien. Dan ga ik maar kracht tot kracht steeds voort. En nu weet ik wel, door het ongeloof zijn onze ogen vaak verduisterd. Maar de Heer neemt zijn kinderen als het ware mee. Dat zijn gezegende personen. Dan lees je het Oude Testament, het Hooglied, alles wat adem is gans begeerlijk. En we lezen het Nieuwe Testament, dat apostel Paulus zegt dat hij alle dingen schadendraagt. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus. Grotere dingen. Ziet u dat grote oerwoud? Wat wij nooit kunnen doorgronden. Ziet u die enorme verborgenheid van zijn grote persoon? De zaligmaker. God en mens in één persoon. Niemand is in staat om dat te doorgronden. En elke keer kom je daar weer andere en nieuwe dingen tegen. En nog steeds blijft het voor ons ondergrond. Je zou het ook kunnen vragen met het heelal. Hoeveel miljarden sterren staan daar hier? Er worden nog steeds weer nieuwe ontdekt. Ook in de persoon van de Heer Jezus. Daar is geen einde aan. Christus is alles. En dat belooft de Heer nu aan Nathanael. En Nathanael is het begin. Nu zul je in de toekomst groter dingen zien dan deze. En gemeente, wat is dat een gezegend leven, hè? En het leven van Nathanael hier op aarde is tenslotte geëindigd en is al lang aangekomen in de heerlijkheid. Dat moet nog verder worden vervuld, dus Nathanael ook naar het lichaam weer zal opstaan uit de doden. En dan zullen we de koning zien, zoals hij is. Dat is voor ons niet te doorgronden. Dat is een arme, zondig mensenkind. De dag der opstand en daarna. We zijn dan verheerlijke hand. Mag leggen dat die verheerlijke hand van de zaligmaker. Zullen we hem zien. Gelijk hij is. De Jezus zegt tegen Thomas, kom eens hier, jongen, kom eens hier. Leg je handen in mijn hand. Thomas, mijn Heer, mijn God. En echt waar hoor. Al Gods kinderen zullen eenmaal de koning zien in zijn schoonheid. Misschien vindt u het wat ongepast, maar het is, ik geloof toch dat het zo is. Ze zullen in de heerlijkheid omhelzen. Kus de Zoon. Opdat hij die toren op de weg vergaat. Dat is nu weggelegd. Voor degene die de Heere vrezen. Gij zult grotere dingen zien dan deze. In zijn vernedering. En ook in zijn verhoging. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Wat een grote belofte. Voor de kerk des Heers. En dat moet toepassen. Dat kan wel heel lang veel zeggen. Hè? Zal ik maar niet net doen als Filippus. En tegen u allemaal zeggen. Kom en zie. Amen. Slotte gemeente zal de organist spelen. Psalm 86 vers 6. Leer me naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. 86 vers 6. namens de kerkraad deel ik u nog het volgende mee. Aanstaande woensdagavond hoop ik weer, zoals gebruikelijk, een meditatie uit te spreken. Iedereen is hartelijk welkom. De kosten loopt u uit als u weer in de kerk kunt zitten. En anders kunt u via de livestream gewoon meeluisteren. Morgenavond hoop ik via de computer dan de belijdeniscatechisatie te geven. En de jongelui hebben voor een gedeelte al een mail daarover gehad. En op de catechisatie zullen we ons nog bezinnen. En daar komen we dan volgende week nog bij u op terug. Als we van de week van de minister-president horen hoe het verder zal gaan met de lockdown en zo. Dus daar komen we nog op terug. Deze week dus nog geen andere catechisaties. En hoe we dat verder zouden kunnen doen, daar komen we nog op terug. Deze week zijn de collecten bestemd voor de Diakoniekerk en schulddelging. En volgende week is de eerste collecte bestemd voor de Theologische School. Dit alles voor de Heere wil en wij leven. Verhef nu uw hart tot God en ontvangt de zegen des Heeren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen. Amen.